Nou, we zijn aangekomen bij Romeinen 13. En we gaan het hele hoofdstuk deze middag. We zitten nog steeds onder de avondklok. Dus het staat wel boven avond 32. Maar ja, ik kan er ook geen middag 32 van maken, want dat klopt ook weer niet. Want we zijn pas 4-5 middagen onderweg. Maar mocht de avondklok eraf gaan, gaan we weer terug naar de avond. Dat is voor heel veel mensen ook, denk ik, praktisch wat meer haalbaar. Maar goed, we moeten dat even afwachten. Volgende week is er weer een persconferentie.
Het zal nu wel overgaan.
We zullen het zien. En dit...
Moet gestemd worden.
Ja, dan moet het overgaan, ja. Dit hoofdstuk is natuurlijk uiterst actueel en we betreden hier een uiterst gevoelig gebied over de overheid. Maar we gaan het eerst lezen, Romeinen 13. Het hele hoofdstuk, het zijn 14 versen. Het is ook het kortste hoofdstuk uit deze schitterende brief. En daarna zullen we proberen om licht te krijgen op deze woorden. We gaan eerst... Dus lezen vanaf hoofdstuk 13, vers 1. Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig. Want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God ingesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, weerstaat de instelling van God. En zij die weerstaan, zullen oordeel voor zichzelf ontvangen. Want de overheidspersonen zijn niet voor het goede, maar voor het kwade werk te vrezen. Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede. En u zult lof van haar hebben, want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar als u het kwade doet, vrees dan, want zij draagt het zwaard niet tevergeefs. Want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf. Voor hem... die het kwade bedrijft. Daarom is het nodig onderdanig te zijn, niet alleen om de straf, maar ook om het geweten. Want daarom betaalt u ook belasting. Immers, zij zijn dienaars van God, juist daarin voortdurend werkzaam. Geeft aan allen wat hun toekomt, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, vrees aan wie vrees, eer aan wie eer toekomt. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want... wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij de tijd kennen dat het uur voor u al daar is om uit de slaap te ontwaken. Want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op de dag welvoegelijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschap, niet in ontuchtigheden en uitspattingen, niet in twist en jaloersheid, maar doet de Heer Jezus Christus aan. En wijd geen zorg aan het vlees om aan begeerten te voldoen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ja. Paulus noemt zichzelf de geroepen apostel. Slaaf van Jezus Christus. En dat betekent dat hij als geroepen apostel door de wil van God aangesteld ons in deze brief directe vermaningen geeft. En die vermaningen... die volgen op die 11 hoofdstukken die we behandeld hebben uitvoerig over de ontfermingen van God. En ik heb de afgelopen zondag ook over mogen spreken op verzoek van André in de VEG Hilversum. En de ontfermingen van God vormen ook in zijn hart. De ontfermingen van God, dat zijn zijn barmhartigheden. Dat wordt in het Engels vertaald met mercies en genade met grace. Grace, genade, hè, ziet meer op wat God gedaan heeft. En mercies, dat ziet meer op zijn motieven, hè, zijn hart. En die ontfermingen van God, die worden uit de doeken gedaan in hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 11. En de eerste drie hoofdstukken tot en met vers 20 laten vooral zien... hoe de mens van nature, of je nou een Jood bent, of een heiden, of een moralist, of wie dan ook, dat ze allemaal onder de zonde zijn, onder de macht van de zonde. Maar Gods ontfermingen hebben ervoor gezorgd dat er een gezelschap is die verzoend is met hem door het bloed van zijn zoon en rechtvaardig in de levende Christus gezet is in de hemelse gewesten. Wij zijn door Gods genade, door zijn ontfermingen, zijn wij in Christus gerechtvaardigd door zijn opstanding. En dan zegt Paulus in Romeinen 12, daar hebben we toen uitgebreid naar gekeken, weet je nog. Door de ontfermingen van God vermaan ik u, broeders, om uw lichamen tot een levend offer te stellen. Heilig en God welbehagelijk. Nou, dat lichaam, ons lichaam, daar wordt steeds van gezegd door Paulus, het is sterfelijk, vlees, het is een vernederd lichaam. Het lichaam is nog uiterlijk gelijk aan dat van de zondaren. We kunnen in onze lichamen nog niet zien aan elkaar dat we verlost zijn. Als ik een gelovige tegenkom in de stad, dan kan ik niet aan hem zien dat hij verlost is, als ik hem of haar niet ken. Dus het is nog een vernederd lichaam. Maar, zegt 1 Korinthe 15, zoals wij het beeld van de stoffelijke hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Ja? En dat lichaam kent bovendien ook nog werkingen. Zoals Romeinen 8 vers 13 dat zegt, als u dan door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven. Het lichaam dat in contact staat met onze zichtbare wereld, dat wordt eigenlijk door die vijf zintuigen voortdurend beïnvloed door wat er om hem, dat lichaam dus heen gebeurt. En daardoor ontstaan begeerten. Je ziet iets door je ogen en je wilt het hebben. Je voelt iets in je zintuigen van je emotie of je gevoel en je wilt het beleven. Dat zijn de werkingen van het lichaam. En nou is het verlangen van God dat in dat lichaam, wat wij dus nog hebben, dat vernederde lichaam, het leven van Jezus openbaar wordt. Het staat heel mooi beschreven in 2 Korinthe 4 vers 10, opdat het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. En wat is dat leven van Jezus? Nou, dat is precies hetzelfde als waar dit hoofdstuk mee eindigt. Doet de Heer Jezus Christus aan de vrucht van de geest, of de vrucht van de gerechtigheid, of hoe je het ook wil noemen, het karakter van de Heer Jezus. Hij moet in onze lichamen openbaar worden. En dat gebeurt stapsgewijs. Hoe meer wij vervuld zijn met de ontfermingen van God, met zijn persoon, hoe meer wij omgang met hem hebben, zou je kunnen zeggen, hoe meer die vrucht van gerechtigheid of het leven van Jezus zich zal openbaren. We zullen steeds meer leren afzien van die werkingen van dat lichaam. En daarom is het ook heel belangrijk, een van de allerbelangrijkste conclusies van Romeinen 12, vers 1 is, vers 2, dat wij dus niet gelovigen onder de wet moeten plaatsen door ze aan de voorkant op te dragen, hun lichaam te stellen tot een goden, heilig, welgevallig offer. Dat heeft helemaal geen zin. Dus als je aan een groep tieners bijvoorbeeld, of jonge gelovigen gaat zeggen, jongen, luister, je bent gekocht en betaald, verheerlijk God met je lichaam, dus stel je hele lichaam aan God ten dienste, dan zul je die mensen in het ongeluk storten, want ze gaan het wel proberen, maar ze zullen diep teleurgesteld raken. Het is wel een goed woord in die zin, alleen de volgorde is verkeerd. Die mensen moeten eerst leren wat de ontfermingen van God zijn. Daarom staat de Romeinen ook aan de voorkant van alle brieven in het Nieuwe Testament. Want pas als we de Romeinenbrief ons een beetje hebben eigen gemaakt, kunnen we ook weer verder naar Korinthe en naar Galaten en naar Colossense. En het hoogtepunt is natuurlijk de Efezebrief, waar Paulus eigenlijk zonder enige restrictie, omdat die Efeziërs dat ook niet in zich hadden, er was geen gevaar, er was geen afwijking. Hij kon daar volkomen vrij uit vertellen over de heerlijkheden en de rijkdom van Gods genade. Of de rijkdom van zijn heerlijkheid. Ja? Nou, dan volgen er in Romeinen 12 een heleboel voorschriften die we dus niet wettisch moeten toepassen. Ik heb dat de vorige keer ook benadrukt. Je moet dat Romeinen 12 vers 9 tot 21 niet gaan lezen van, wees vurig van geest, ik ben het niet. Nou, dan ga ik mezelf behoorlijk onder druk zetten om vurig van geest te worden. En vervolgens raak ik steeds meer teleurgesteld. Dat is niet de bedoeling. Wees vurig van geest is een voorschrift voor de nieuwe mens. Iets waar we naar streven, maar niet iets dat we gebruiken om onszelf naar beneden te halen. Daarom staat er ook in Romeinen 12 vers 2, kijk maar mee. Er staat niet, verander je denken. Dat staat er niet. Dat kunnen we namelijk niet. Er staat er, wordt veranderd. Dat is een soort passieve opdracht. Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Hoe dan? Nou, door je hart en je gedachten te vullen met het goede. En dat zijn de ontfermingen van God. En dat is onze verantwoordelijkheid. Onze verantwoordelijkheid is ons te richten op de goedheid van God. Zoals de bomen en de planten nu op dit moment hun blaadjes richten naar het licht. En dat is wat wij doen, wij ontvangen. Dat betekent niet dat we geen verantwoordelijkheid hebben, want die voorschriften van Romeinen 12 vers 9 tot en met 21 zijn allemaal richtlijnen om te kijken of dat leven van Jezus wat daadwerkelijk aanwezig is in mij. Dus als ik bijvoorbeeld lees, even kijken. Wees hartelijk voor elkaar, ga elkaar voor een eerbetoon enzovoort. En ik zie dat ik dat nog niet helemaal zo uitvoer, dan kan ik daarmee naar de Heer gaan. En mezelf weer vermanen en zeggen van nou, daarvoor is het nog niet zoals het zou wezen. Maar ik ga mezelf dus niet veroordelen dat het niet goed is nog. Het zijn richtlijnen. Het is alsof er een stroom water naar beneden komt van een berg, het leven, en die stroom komt in een bedding. En die bedding, dat zijn die voorschriften. Zo wordt het leven openbaar van Jezus. Het is niet een soort zweverig iets. Het zijn hele concrete handelingen. Nou, daar komen we dus nu bij hoofdstuk 13. Waar het veel meer gaat over onze houding tegenover de wereld waarin wij leven. Wij zijn namelijk burgers van een rijk in de hemelen en vreemdelingen en pelgrims in deze wereld. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Maar wij horen hier niet thuis. Amen. En dat is vandaag uiterst actueel. Niet alleen vanwege de komende verkiezingen. Hè, want christenen zijn onderling het nog niet over eens of ze nou wel of niet moeten stemmen. Maar ook vanwege de huidige crisis die er is. En daar moeten we natuurlijk even over hebben. Want in vers 1 staat, elke ziel, dus elke gelovige, de brief is geschreven aan heiligen. Zie hoofdstuk 1 vers 7. Elke ziel zij aan de over haar gestelde overheden onderdanig, want er is geen overheid dan door God. En die er zijn, zijn door God ingesteld. Ja, God stelde de overheid in Genesis 9, wil ik even voorlezen, toen hij een verbond sloot met Noach. Na de zondvloed. Merkwaardig overigens dat na de zondvloed pas staat geschreven in vers 2, vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde. Dat was dus daarvoor niet. Dus ja, al die leeuwen en tijgers in die ark en al die andere beesten, die waren natuurlijk helemaal niet in diezelfde relatie tot de mens als nu. Maar dat was even een zijspoortje. Daar staat in vers 5, voorzeker. Genesis 9. Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden. Dat is de instelling van een overheid. Dat is dus niet hetzelfde als moord. Als een overheid of een overheidspersoon de doodstraf uitvoert, is dat geen moord, maar is dat gewoon een instelling van Gods wegen om het kwaad wat in deze wereld is, te beteugelen en te stoppen en in te dammen. Nou, in die zin zijn wij dus als gelovigen aan de overheden onderdanig. Dat onderdanig zijn lezen we ook in 1 Petrus 2, vers 13 en 14. Daar staat, wees aan elke menselijke instelling onderdanig om 's Heeren wil. Het zij aan een koning als hoogste, het zij aan stadhouders, als door hem gezonden tot bestraffing van boosdoeners, maar lof voor hen die goed doen. Maar het gaat hier dus vooral om het overtreden van overheidswetten, zodat wij als gelovigen niet bekend staan als burgers die, waar niks op aan te merken is. En dat is de bedoeling van dit stukje. Ja? Vers 2, wie zich dus tegen de overheid verzet in haar wetten, gij zult niet stelen, gij zult niet doden, enzovoort, weerstaat de instelling van God. En zij die weerstaan zullen oordeel voor zichzelf ontvangen. Met andere woorden, mensen die als wettelozen zich openbaren als het gaat om de gelovigen, onder een overheid, ja, die zullen onder de tuchtigende hand van God komen in zijn regerende oordeel. En overheid is, nogmaals, aangesteld om dat kwaad wat in de zondige maatschappij is enigszins nog te beteugelen. Het is natuurlijk onvolmaakt. De overheidspersonen zijn zelf ook vaak meestal goddelozer. Maar verzet tegen gezag is wetteloosheid en wetteloosheid is zonde. Maar er is één uitzondering. En dan komen we bij het spanningsveld. Handelingen 4 vers 19. Petrus en Johannes echter antwoorden en zeiden tot hen: ga, of het recht is voor God naar u meer te horen dan naar God, moet u beoordelen. En vooral Handelingen 5 vers 29. De volgende bladzijde. Petrus en de apostelen echter antwoorden en zeiden: men moet God meer gehoorzamen dan mensen.
Mensen, dat is dan niet de overheid.
Ja, maar dit was tegen de overheid, hè? De toenmalige overheid. De Hoge Raad. Als de overheid dus iets vraagt van ons, dat ingaat tegen het woord van God, of als de overheid wil heersen over ons geweten, als het gaat over ons geestelijke leven, dan moeten we kiezen om God te gehoorzamen boven de overheid. Zoals Daniel en zijn vrienden. En vooral over succes van Daniel. Er was een wet uitgegaan om een verbod in te stellen tegen bidden, weet je wel. En Daniel ging gewoon door met bidden. Hij weerstond die wet, want het ging in tegen zijn geweten om de Heer te zoeken. Nou, nu zitten wij in een situatie van maatregelen waarin mijns inziens het best wel lastig is om na te gaan. Wat is nou God gehoorzamen in deze maatschappij? Moeten we dan met z'n allen maar als gelovigen alles aan de kant schuiven en gewoon onze eigen gang gaan? Of, ik was gisteren bij een stel, gisteravond, die zeiden: de overheid moet je in alles gehoorzamen, dus we houden aan alle regels. Dus ik mocht dan bij ze eten, maar er moest wel een tafel tussen, zodat de anderhalve meter gewaarborgd bleef. Begrijp je? Wat is nou wijsheid in deze? Iemand. Ik ga het niet voor zeggen. Ja. Het is niet zo makkelijk.
Ja, respect voor die mensen.
Respect voor?
Nee, je moet dan respect voor die mensen hebben, want hun geweten heeft daar wat van.
Absoluut. Dus,
dat doe je maar mee.
Maar het geeft een gigantische verdeeldheid, hè? Want je hebt een groep gelovigen die zegt: ja, er staat hier, je moet aan de overheid onderdanig zijn. En je hebt ook een groep gelovigen die zegt: ja, nee, maar dit gaat echt tegen Gods woord in. En die mensen die dat laatste zeggen, die worden juist weer door die eerste groep beschuldigd van wetteloosheid. Zoals bijvoorbeeld, ik was dus gisteren bij die broeder en zuster. Maar in dezelfde gemeente is ook iemand die houdt zich helemaal niet aan de anderhalve meter. Omwille van zijn geweten. Maar die broeder en zuster vinden dat dan weer wetteloosheid. Een soort van ongehoorzaamheid aan het woord van God. Dus daar zitten we in de grote
liefde. Dat is heel moeilijk, hoor. Want ik denk dat je soms ook uit liefde voor de ander dat moet doen. En dat bedoel ik helemaal niet alleen corona.
Nee, dat begrijp ik.
Dat je soms uit liefde.
Ja.
Ik denk dat je de liefde van de Heer Jezus daar ook in kan laten zien.
Absoluut.
Als iemand komt met we moeten allemaal aborteren of we moeten allemaal, weet ik het, kan je het woord van God natuurlijk wel bijhouden.
Klopt. Dus,
maar het is ook een spanningsspel.
Ja, abortus en sorry?
Aanstoot geven. Dat moet ook een beetje in.
Ja, wat is aanstoot geven?
Je geeft aanstoot als je dan geen dat wel doet, een ander heeft er last van, dan geeft toch aanstoot? Ja, dat is zo
niet. Ja. Als ik in dat gezin waar ik gisteren was, dat zou negeren, zou ik aanstoot geven. Maar ik heb het nu even over de vraag, om het nog even concreter te maken. Wat moeten de gelovigen nou doen? Moeten ze in alles meegaan?
Nee.
Of zeggen we, mijns inziens, dat is een beetje mijn antwoord, Er zijn bepaalde dingen die doe ik. In het publieke leven draag ik gewoon een mondkapje. Ik doe hem wel onder mijn neus. Maar goed, ik kreeg gisteren enorm om het donder door een medewerker van de supermarkt. Die kwam gelijk naar me toe. Meneer, wilt u alsjeblieft over uw neus doen? Ik zei, dat doe ik niet. Want ik ga niet mijn eigen lucht zitten inademen. Dat wil ik gewoon niet. Ben ik dan ongehoorzaam aan de overheid? Of?
Ja.
Nou, dat bedoel ik. Maar mijns inziens vind ik persoonlijk dat soort dingen. Oké? Maar als het gaat om samenkomen, als het gaat om 1,5 meter tussen gelovigen, als het gaat om elkaar een schouderklopje geven, als het gaat om elkaar een keer een hand geven, dat is het wezen van gemeente zijn. Juist. En dan moeten we ook niet naïef zijn en zeggen, nou ja, ik was mijn handen nooit en dat soort dingen allemaal. Maar op deze manier, wat we nu zien, is dat de gemeente uit elkaar valt. En mensen die gaan tegenover elkaar staan, maar ze blijven ook thuis, ze ontmoeten elkaar niet meer. En dat is denk ik een groot probleem. Nico, jij wou ook wat zeggen, geloof ik?
Nou, over die 1,5 meter afstand, die houden dus gewoon niet. Maar als de mensen dat graag willen, dan hebben we daar ook helemaal geen probleem mee. Maar onzeker niet onder christen onder elkaar. Maar nee. Die hebben trouwens nog weinig meegemaakt, hoor, die dat ook niet doen, hoor.
Ja, ik ook.
Ik doe dat is.
Die online, die heb jij weinig meegemaakt. Welke heb jij weinig meegemaakt? Die?
Dat er christenen die dus niet willen hukken of zo.
Oh ja.
Daar heb ik een waarheid meegemaakt.
Oh ja, nee, ik heb
ook helemaal geen problemen mee.
Nee, ik ook niet. Nee. Dus in die zin respecteer ik de ander wel in zijn opvatting. Alleen, wat is nou de ware... Want het gaat mij altijd om wat is nou naar Gods gedachte. Wat is nou de ware geestelijke houding die je moet hebben? Want ik denk, als je kijkt naar de angst die er nu gecreëerd wordt... en even los van de... nuchterheid die we moeten betrachten. We gaan niet iedereen op schoot zitten. We gaan niet met 600 man dicht bij elkaar. Dat doen we natuurlijk niet. Maar God verlangt ernaar dat wij samenkomen tot zijn eer. Tot de eer van de naam van de Heer Jezus. En deze hele toestand gebruikt de duivel om ons uit elkaar te trekken. En de eer van de Heer Jezus aan te vallen. Want hij wordt nergens meer gezamenlijk uit in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, Hebreeën 2 vers 12, dat gebeurt gewoon bijna niet meer. Dus in die zin denk ik, wat is nou de overheid gehoorzamen en wat is nou Gods woord gehoorzamen? En ik zeg, dat is mijn advies, maar iedereen moet het voor zijn eigen geweten en zijn eigen leven maar bepalen. Op het moment dat we als gemeente zijn de meest essentiële elementen van samenkomen niet meer durven... Dan denk ik, want in Hebreeën 10 staat, verzuim uw onderlinge bijeenkomst niet. Dat ging notabene over een situatie van vervolging. Die mensen die liepen gevaar. En dan zegt hij ook niet, blijf maar thuis, want dat is misschien veilig. Hij zegt, verzuim het niet.
Je kunt dat niet op ons plakken, hè?
Nee, dat doe ik ook niet.
Ja, en dat doen ze vrijwel allemaal, want daar komen de domers ook mee. Nee, want er werd toen gezegd tegen mensen, in die tijd, niet in 2021, die mensen kwamen alle dag bij elkaar.
Ja?
Die bedragen alle dag het brood. Dus daarom zeggen ze dan ook, verzuim de bijeenkomst niet.
Ja.
Maar heel veel predikers die gebruiken dat nu, omdat je elke zondag niet mag komen, om die tijd niet te verzuimen.
Okay.
Maar als je alleen van zondag naar zondag met de Heer bezig bent, dan ben je ermee bezig.
Nee, dat slaat ook nergens
op. Dat slaat nergens op, dus dat wordt zo niet bedoeld.
Nee, dat klopt. Nee, dat is
waar. Oh.
Trouwens, het woordje bijeenkomst in Hebreeën 10 vers 25, hè, dat is bijeenvergadering. Dus verzuim onze onderlinge bijeenvergadering tot hem niet. Een samenkomst is een bijeenvergadering tot hem. Mm-hmm. En waar zijn die samenkomsten nu? Ja, wij zijn
Dat je met 1,000 mensen bij elkaar moet komen.
Wat zeg je?
Is dat nergens dat je met 1,000 mensen bij elkaar moet komen?
Nee.
Om het even heel... Ik denk dat als je met kleine groepjes...
Ja, prima. Amen. Prima.
Jezus is dat staat er.
Nee, dat is toch prima?
Ja.
Als je maar samenkomt.
Ja.
Misschien is het dan beter voor een gemeente die uit 600 man bestaat... om op verschillende plaatsen in de stad of in het dorp... Ja. gewoon bij elkaar te komen. Maar ga niet thuis zitten. Ja. Dat is mijn...
Dat doen we nu ook met bidstonden. Dan doen we gewoon verschillende huizen, verschillende groepjes.
Ja, en dan wel voor 9 uur.
Dat
dan
ook weer
wel. Nou, dat vind ik ook wel verstandig, toch?
Ja, nee, maar dat moet je dan ook gewoon doen. Waarom zou je dat dan op je hals halen om aangehouden?
Ja, daarom. Er zijn ook christenen die zeggen, nou ja, die avondklok negeer ik ook. Kijk, dat zijn van die lastige puntjes. Het is een overheidsinstelling waar ik het absoluut niet mee eens ben. Maar goed, als het even kan, hou ik me er wel aan. Want er staat ook geschreven, doe alles alles zonder mopper of tegenspreek. Alles. Doe alles zonder mopper of tegenspreek. Moeilijk, hè?
Ja. Romeinen 14 is eigenlijk ook het antwoord daarop. Hè. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Dus ja. Die zwakkere die wil zich graag aan alles houden.
Ja, nee.
Maar je moet hem respecteren.
Toch? Ja.
Je
maar
kan strijden in, met ja. meningsverschillen.
In Romeinen 14 gaat het over iets heel anders. Dat kun je niet zomaar op elk probleem en elk meningsverschil leggen. Maar het is natuurlijk wel een basisprincipe dat je de ander aanvaardt in zijn standpunten.
Ja, dat bedoel ik maar.
Dat is natuurlijk waar. Dus aanvaardt iedereen, maar dat is niet een zwak in het geloof. Iemand die thuis blijft omdat hij bang is voor corona, zou ik niet een zwak in het geloof willen noemen in de zin van Romeinen 14. Want zwak betekent daar niet vleeselijk of geestelijk, maar gewoon iemand die nog iets nodig heeft. Vanuit de oude godsdienst, namelijk het Jodendom. Maar daar komen we dan wel weer op. André gaat iets wijs zeggen.
Ik denk wel dat als je jezelf bezwaard voelt, of dat je wel eerlijk in de spiegel moet kijken, of dat een geestelijk aspect is, of dat je eigenlijk van binnenuit er geen zin in hebt.
Ja, heel goed. Dat heb ik er ook nog bij gezet. Ergens. Ik geloof onder vers 1. Klopt dat? Onder vers 2 staat, er is een principe dat hier bovenuit gaat, dat is de gehoorzaamheid aan God, maar altijd als leidend met een lange ei en nooit als in een geest van verzet. Dat is het hele punt. Als je iets in een geest van verzet doet, dat deden de apostelen ook niet in Handelingen 4. Ze zeiden alleen, ja, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. En bovendien, er was een groot probleem, de overheden wilden hen vervolgen en ze gingen gelijk bidden. De overheid komt met persconferenties. Waar zijn die gemeenten die dan zeggen, laten we gelijk gaan bidden? Toch? Samen bidden. Doe ik ook niet hoor, maar zo leer je steeds meer het verschil tussen wat is nou vleeselijk en wat is nou geestelijk reageren. En ik ben heel eerlijk gezegd ook best wel heel boos en gefrustreerd geweest als ik kijk naar dat mijn vrouw geen werk heeft. Morgen mag ze dan weer beginnen. 2,5 maand. En ze kan het en ze wil het. En er is geen enkel gevaar. 0, niks met 1-1. Maar het mag gewoon niet. Het is heel frustrerend. Je gaat niet zeggen van in een geest van verzet. We gaan het toch stiekem doen. Maar we gaan het niet melden. Dat kan je ook doen, maar dat doen we dus niet.
Nou. Door de loop van de jaren heen hebben we het eigenlijk min of meer zelf gecreëerd. Hè?
Ja.
Maar we gaan natuurlijk met z'n 100, met z'n 200, met z'n 300 gewoon aan iemand zitten kijken. Nu vallen we dus allemaal uit elkaar. Maar waar zijn die mensen die het voortouw nemen? Die zeggen van, ik nodig jou op. Ja, dan kom hier bij mij. Kom, gaan we samen een buitenstudio binnen.
Ja, heel goed.
Die mensen zijn er niet. Omdat ze die al eeuwenlang niet zo opgeleid worden.
Nee, klopt. Ja.
Die zitten allemaal te kijken naar die ene naam. Die moet het allemaal doen.
Ja.
En nu zijn er dus geen mensen meer die het voortouw nemen.
Nee. Ja, en die mensen, die ene man die het voortouw neemt, is ook vaak nog overspannen ook. Ja. Op een gegeven moment.
Snap je?
Ja.
Daarom, dus als wij in elke gemeente van 100 man, en er zouden 30 bij zijn die meewerken echt zo, ja. Dan heb je overal groepjes van 3 man die bij elkaar komen. Ja. Heel simpel.
Nou, dat is trouwens ook het principe van 1 Korinthe 14, hè? Iedereen heeft iets. In principe moeten we daartoe in staat zijn. Maar je hebt gelijk, de passiviteit.
Die geest is er helemaal uitgehaald.
Ja, dat klopt, ja. Dus deze coronacrisis legt een aantal dingen bloot in de christenheid, die er waren, maar die nu pas aan de oppervlak komen en waarvoor we ons moeten verootmoedigen. En anderzijds denk ik dat het ook een test is, een toets. Scheuringen moeten er onder u zijn, omdat de beproefden openbaar worden, zegt 1 Korinthe 10. Dus ja, waar gaat ons hart naar uit? Wat is onze prioriteit? Zijn we nog echt bereid om de ander op te bouwen, om de zielen te versterken? Ik was van de week bij een jonge man, nou ja, die man die ziet het leven niet meer zitten. En hij had mij gevraagd of ik daar eventjes met hem wilde praten. Dan ga ik echt niet om 9 uur naar huis. In dat geval, begrijp je? In dat geval niet. Het was maar 10 minuten rijden, maar goed. Denk ik van ja, ik zit hier, ik heb een gezin, ik kan niet om 6:30 er al gaan zitten. Dus in dat geval heb ik dat genegeerd, dat gebod.
Je kan zo laat blijven als je wilt. Of je nou 10 minuten te laat bent of 3 uur, dat is dezelfde boete.
Het is dezelfde boete, ja. Maar ja, ik vind 9:01 wat vervelender als 11:00. Nee, maar de liefde gaan we straks zien, hè. Doet de naaste geen kwaad, hè. Dus, nou ja, samengevat. Wij hebben een geest ontvangen die naar Gods gedachte onderdanig is aan de overheden die God door God zijn ingesteld. Die geest hebben wij ontvangen en dat is ook onze verlangen. Wij zijn geen verzetstrijders, wij zijn geen mensen die gaan protesteren of gaan staken of die ons tegen de overheden richten. Maar in sommige gevallen proeven wij dat Gods woord en Gods verlangen en zijn gedachten geweld worden aangedaan door wat de overheid van ons vraagt. Het niet mogen zingen, het afstand moeten houden, het niet bij elkaar op bezoek mogen gaan. Al die zaken vindt God juist wel belangrijk. Dus de vraag is, wat doen wij dan? En zoals jij net ook al tegen mij zei voordat we begonnen, het is gewoon toegestaan om te zingen. Als je maar goed ventileert. En met zingen verspreid je trouwens helemaal niet zoveel aerosolen. Valt wel mee.
Ja, toch? Ligt eraan hoe je zingt. Even scherp uitgelegd.
Maar... Ja, al heb je het nog gedaan. Ja. Nou, je met heel veel P's en T's en F's, dan gaat het mis. Goed. Dan is er nog iets. Het stemmen. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Zoals het mooi in het Engels staat. We are passing through this world. Dus ik weet niet hoe je dat een beetje moet vertalen in een beetje goed Nederlands. We are passing through this world. We zijn pelgrims. We reizen door deze wereld heen. Doortocht. We zijn in de wereld. We zijn niet van de wereld. We hebben niet de verantwoordelijkheid gekregen om die wereld te veranderen of te verbeteren of om de overheden aan te klagen of daartegen te strijden. De Heer Jezus zegt in Johannes 18 al, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars wel gestreden hebben. Hebben ze niet gedaan, want mijn koninkrijk is niet van hier. Conclusie voor sommige gelovigen is, nou, dan gaan we ook niet stemmen. Want ik hoef helemaal geen invloed te hebben. Ik hoef ook niet te kiezen wie mijn favoriet is die dat allemaal moet gaan regelen daar in Den Haag. Nou, zeg het maar. Wie van jullie, steek je vinger op, ik zal het lekker niet zeggen voor de luisteraar, maar wie van jullie gaat er wel stemmen?
Ik.
Wie een hand?
Hand, ja. Wie niet? Kijk, we zijn keurig verdeeld. 50-50.
Ik denk dat heel veel kwaad.
Hè?
Ik denk niet dat het heel veel kwaad.
Nee, maar dat is de vraag ook niet. De vraag is niet of iets kwaad kan. De vraag is wat, en dat is ten diepste wat ik zelf heel interessant vind. Wat is onze verantwoordelijkheid als gelovigen in een wereld die de Heer Jezus gekruisigd heeft? De argumenten voor stemmen zijn, ja, maar je kunt dan tenminste toch nog het kwaad tegengaan. Hè? Je kunt tenminste toch nog iets tegenhouden, bijvoorbeeld abortus of weet ik veel, de levensbeëindiging of allerlei kwaad kun je tegengaan. En de argumenten tegen stemmen zijn... Ja, goed, die mensen, die christenen zitten allemaal in die politiek. Die moeten allemaal compromissen sluiten, coalities. Met de leugen moeten ze voortdurend samenwerken. Dat is toch niet de plek van een gelovige? Nou, dat is de discussie. Ja. En dan kun je ook nog Sodom erbij halen. Want Lot zat in de poort van Sodom. Nou ja, hij was dus in de regering daar eigenlijk een beetje. En Abraham was buiten Sodom. Op zijn knietjes. Nou, wie had er meer invloed? Maar goed, ik ga niet over jullie gewetensheersen. Het is gewoon...
En toch werd
Lotte
tot een rechtvaardig man gerekend.
Zeker.
Want hij plaagde zichzelf elke dag om daar te zijn.
Ja, vreselijk.
Dus we bedoelen, was totaal geen, van God uit geen min naar hem. Absoluut niet.
Nee, plus dat als hij, toen hij zei, er komt een ramp, niemand luisterde naar hem. Zijn schoonzonen lachten hem uit. Hij had geen gezag eigenlijk meer.
En als je natuurlijk op een partij stemt, ik stem bijvoorbeeld de SGP.
Ah, nou, dat knippen we er even uit.
Ja. Want dat is een partij die regeert nooit mee.
Nee.
Dat kan ik niet, want als je mee gaat regeren, dan moet je compromissen sluiten.
Ja.
Inderdaad.
Ja.
Maar als jij gewoon een partij hebt die dus niet mee regeert, alleen maar in de oppositie zit,
ja,
je hoeft geen compromissen te sluiten. Zo zie ik dat.
Is het zo?
Nou, er zit wel wat gedoog in tussen.
Ja.
Zou je eigenlijk op Jezus leven moeten stemmen.
Ja.
Maar...
Ja. Ja. De oude broeders zeggen allemaal één voor één, hè? Dus de broeders van, ja, van die beweging uit 1830 tot en met, weet ik veel, 1960, laat ik het even zo grofweg zeggen, die zeggen allemaal van, de positie van de gelovigen is niet in deze wereld, is niet om de wereld te verbeteren. Ze hebben ook allemaal niet gestemd. Maar goed, dat is ook allemaal weer veranderd in de laatste decennia. Dus...
De Heer stelt het wel aan, hè?
Wie?
Dat vind ik het lastige. De Heere God, die stelt de overheid aan.
Ja.
Ja, dus wij toch niet dan?
Toen ik daarachter kwam dat hij, dat was geloof ik nog in de tijd van Juliana of zo, dat hij zelfs het Koningshuis.
Ja.
Dat was volgens mij inderdaad van Juliana. Dan dacht ik, nou ja, en dan?
Ja. Dus... Nee, maar ik moet het even goed zeggen. Het gezag dat overheden hebben is door God ingesteld. Maar niet de overheidspersonen in zichzelf. Die kunnen God niet behagen als ze goddeloos zijn. Dus je moet niet denken van, ja, die mensen zijn door God aangesteld, dat zijn goede mensen. Nee, het gezag wat een overheid heeft, is door God ontworpen.
Dus toe, dat die mensen daar...
Uiteraard. Maar zelfs de meest slechte regeringen die er zijn, waar de meeste leiders zichzelf verrijken, zijn tegen stelen, zijn tegen doden, hebben toch nog een bederfwerende functie. En dat is de bedoeling van God met de overheden. Hij heeft elk land heeft hij zijn grenzen gegeven en elk land heeft zijn overheid.
Behalve Nero dan?
Behalve?
Nero. Ja, in de tijd van, ja, die was verschrikkelijk. Joh.
Ja, maar ook hij had een overheid waarin het kwaad, nou hij was zelf, ik heb wel eens wat gelezen over Nero.
Abortus vind ik moord. Hè?
Wat zeg je?
Abortus vind ik moord.
Uiteraard is dat moord. Maar dat vindt de overheid niet. Nee. Dus in die zin gaan we niet mee met de overheid, omdat dat tegen Gods woord ingaat. En trouwens, nu we het toch even over die abortus hebben. We zien elke avond zien we getalletjes op het journaal. Ja? Zoveel doden door COVID, dit en dat. Maar als je nou eens gewoon eens elke avond zou laten zien hoeveel ongeboren kinderen er gedood zijn. Onschuldig, hè? Dat doen ze niet. Sterker nog, ze hebben een wet aangenomen, een motie, waarin dus de 5 dagen bedenktijd, verplichte bedenktijd voor abortus, alweer van tafel zijn geveegd. Dan toen dacht ik, ja.
Ja, klopt.
Toen dacht ik, nou, dit land is zo goddeloos.
Echt waar? Ja.
Ja, die zijn van tafel geveegd. Dus dat hele coronaverhaal is ook Gods manier om te zeggen, jongens, kijk nou eens naar je eigen leven. Het is allemaal zo welvarend en jullie zijn zo goddeloos ten diepste. Misschien ook wel een manier om mensen nog tot hem te trekken. Omdat mensen allemaal bang voor de dood. Allemaal zo bang, bang, bang. Ik zie mensen fietsen, wandelen in de natuur, in hun eentje, met een mondkapje op. Ja. Dan zou ik wel eens aan een persoon willen vragen van, meneer, waarom? U loopt in de natuur, frisse lucht, er is niemand in de buurt. Ja, bang. Ik ben bang. Ik zijn bang, angst voor de dood. En dat is wat er nu aan de oppervlakte komt. Nou, we gaan even verder met vers 3. We komen niet helemaal uit deze hele discussie, maar wat Andries Loos, mijn vriend en broeder, schrijft op Bijbelse Bron, is heel wijs. Hij zegt, het COVID verhaal is serieus te nemen, bestaat. Ga niet roepen, Psalm 91 kan mij niet gebeuren en als ik geloof dan ben ik onschendbaar. Dat is gewoon niet zo. Maar het coronaspook, daar moeten we ons niet door laten intimideren. En dat vind ik heel wijs. Dus enerzijds, het is er, ik kan ook ziek worden. Ik geloof niet dat ik eraan dood ga. Dat zo ernstig is het helemaal niet. Maar ik moet wel een beetje wijs handelen. Aan de andere kant, het coronaspook, wat elke avond en elke dag weer in het nieuws over ons uitgestort wordt, is zwaar en zeer zwaar overtrokken. Naar mijn idee. Toch?
Ja, ja.
Iedereen is zo bang als wat.
Dat is
tevreden. Ja, goed dat je...
Ja, we zetten hem ook uit
vaak. Er zijn wel mensen die daar ziek van worden, die daarvan komen te overlijden.
Ja, absoluut.
Dat is natuurlijk echt wel zo.
Ja. Maar dat is al eeuwen zo, hè? Mensen sterven al eeuwen aan infecties en aan virussen en aan ziektes. Er is helemaal niks nieuws onderzocht.
Maar ik bedoel, de griep... Overlijden jaarlijks ook heel veel mensen.
Even los van die discussie, het gaat ons nu even om Romeinen 13. Dat wij als gelovigen ons moeten onderwerpen aan de overheden. Dat we die mensen ook moeten eren, die mensen met respect moeten behandelen. En af, voor zover het afhangt van buiten het woord van God, hè, ons geweten, gehoorzamen wij dat gewoon. We gaan niet 120 rijden als 100 mag, we gaan niet 60 rijden waar 50 mag. Dat soort dingen. Andreetje. Oh nee, André, dat was iemand die liep langs. Hij heet ook André. Hey André.
Dat was weer geluid.
Vers 3. Je moet je in alle bochten brengen. Want de overheidspersonen zijn niet voor het goede, maar voor het kwade werk te vrezen. Dat is heel eenvoudig. Hij bedoelt eenvoudig. Ja, als jij met 150 over een provinciale weg scheurt, dan krijg je met een overheidspersoon te waken. En dan moet je nou eens vrezen voor die straf die je dan krijgt. Dus voor het goede hoef je als gelovige daar niet voor te vrezen, maar wel voor het kwaad. Ja? Wilt u nu de overheid niet vrezen, doe het goede. Dus houd je gewoon aan wat de overheid van je vraagt. Met uitzondering van dat wat Gods eigen verlangen is. En dat is als u nu op één plaats samenkomt. Ik wil zo graag dat jullie samenkomen, al is het maar met 2 of 3, om mijn zoon te gedenken. Dat is wat God verlangt. En doe het gewoon. Dus nodig mensen bij je uit. Ga avondmaal vieren. Brood, wijn. Ga wat lezen over het offer van de Heer Jezus. Ga hem groot maken. Zo simpel is het. Het hoeft niet met 100 man. Het kan met z'n drieën, met z'n vijven. Ook met z'n tweeën zelfs. En dan zegt de Heer Jezus tegen Pilatus. Ik heb ook onder vers 3 dat even gezet in Johannes 19 vers 11. U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven was gegeven.
Hij probeerde het nog even Pilatus. Hè?
Ja.
Hij probeerde het nog even te zeggen. Ik heb nog bij ze roepen.
Ja. 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 Maar Pilatus. Ja. Pilatus, ik heb laatst een bijbelstudie gegeven over die situatie. Pilatus stond daar voor de koning, de Heer der Heeren, de schepper van hemel en aarde. Moet je voorstellen, ja. Stond hij voor. En hij antwoordde hem niets in het begin. En hij vindt zichzelf natuurlijk de stadhouder, een hele pief, een hele... Ik kan met je doen wat ik wil, zegt hij eigenlijk, hè? Ik kan met je doen wat ik wil. En dan zegt de Heer Jezus dit. Die man had eens moeten beseffen wie hij... Want hij zegt, wat is waarheid? Ach, wat is waarheid? Ja. Staat gewoon voor hem, de Heer Jezus, de waarheid. Bijzonder. Vers 4. Want zij is Gods dienares. Dus de lof die je krijgt als je gewoon netjes aan de regels houdt, daar bedoelt Paulus mee, je bent een burger die niet in opspraak komt. Wij zijn niet geroepen om in opspraak te komen. Ik zal dus ook nooit gaan staken of protesteren, al krijgen we een dagklok of al krijgen we weet ik wat allemaal. Ik zal nooit de straat op gaan. En dat past niet bij een christen. Bidden past bij een christen. Samenkomen en bidden. En soms... Vandaag is dat natuurlijk ook zo. Leiden zeer veel gelovigen in China. Wat dacht je van Myanmar nu dan? En Noord-Korea. Ja. Maar als u het kwade doet, vrees dan. Vers 4. Want zij draagt het zwaard niet te vergeefs. Bedoelt u niet gelijk de doodstraf mee. Maar gewoon het zwaard van de gerechtigheid. De aardse gerechtigheid. Ja? Want zij is Gods dienares. Een wreekster tot straf voor hem die het kwade bedrijft. Daarom zegt Petrus ook, in 1 Petrus 4 vers 15, maar laat niemand van u lijden als moordenaar, dief, boosdoener of als bemoeial. Het kan gewoon niet zo zijn dat een gelovige, iemand die de Heer Jezus belijdt, door de overheid gezien wordt als iemand met een risico. Kan gewoon niet. Dus je kunt het lijstje nog eindeloos aanvullen. Moordenaar, dief, boosdoener, bemoeial, verkeersovertreder, opruier.
Dat kan natuurlijk wel.
Want?
Nou ja, als je deze brief is geschreven in de tijd van Nero, en die zag die christenen als gevaarlijke mensen.
Ja, ja. Dus, klopt.
Die moesten dood.
Ja. Maar hij bedoelt natuurlijk, als je echt een moordenaar bent, dan heb je van de overheid te lijden. Nee. Nero was overigens een zeer pervers persoon, hè?
Ja.
Ongelooflijk. Ik heb er wat over gelezen afgelopen jaar. Tjongejonge, die had gewoon nachtelijke zoektocht naar schand, jongens, in het geheim. Liet mensen ombrengen die hem dan weer herkenden en zo. Liet christenen als fakkels branden.
Ja, Romeinse kwaad.
Ja. Maar ik heb er ook nog onder gezet, door de genade van God zijn de meeste overheden, hoe slecht ook in zichzelf, zie Poetin, mag ik dat zeggen? Zijn er om het kwaad tegen te gaan in het land, in hun land.
Slaag daar niet altijd in.
Nee. Maar dat is dit Romeinen 13 verhaal is een algemeen principe. Een overheid is er door God aangesteld. Niet letterlijk zo van ik vind die persoon geweldig. Nee, God stelt de overheden aan en ook de mensen. Zoals een Trump, door de genade van God is hij toen president geworden. Mensen denken dat ze het zelf allemaal doen, maar God regelt dat. Om het kwaad te beteugelen tot op zekere hoogte. Het is nooit volmaakt. De Heer Jezus die komt straks met een koninkrijk waarin de gerechtigheid zal heersen. En er zal elke individuele onrust en elk probleem tussen mensen en tussen landen zal volmaakt door hem en door alle gelovigen ook trouwens worden opgelost. Dat is toch niet voor te stellen bijna. Nou. Vers 5. Daarom is het nodig onderdanig te zijn. Niet alleen om de straf, maar ook om het geweten. 1 Petrus 3 vers 16, een goed geweten, maar ook Paulus zegt in Handelingen 24 vers 16, daarom oefen ik mij ook om altijd een onergelijk geweten te hebben tegenover God en de mensen. Nou, ik persoonlijk heb een probleem in mijn geweten als ik in een gemeente kom en ik zie daar niemand. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik heb er moeite mee in mijn geweten als ik zie dat mensen met een boog om mij heen lopen in de gemeente. Is echt zo. Nee, dat is echt, dat gebeurt. Dan denk ik, waar zijn we nou toch mee bezig? Een gemeente moet een plek zijn. Jij liet mij toen het filmpje in het Wit-Rusland. Denk ik van ja, daar heb ik toch wel bewondering voor. Toch? Een gemeente moet een plek zijn waar mensen elkaar vertrouwen. Maar deze hele toestand, ja, die werpt gewoon een sluier van wantrouwen over de mensen. Ze durven elkaar niet meer een hand te geven. Niemand durft meer wat gewoon. En ik hoorde vandaag een hartverscheurend verhaal van een meisje van 16. Die zei bij de officiële parlementaire onderzoekscommissie. Van ja, ik ga naar school. Er staat een conciërge die mij vroeger vriendelijk goedemorgen zei. Die staat nu met een hesje aan. Houdt 1,5 meter met een mondkap op zijn hoofd. Ik zie zijn glimlach niet meer. En die controleert mij gelijk. Hou jij allemaal aan de regels? Dat is de sfeer geworden op de scholen. Nou, wat heeft een mens nodig? Ook jonge mensen. Ja. Nou, samen. Wat heeft een gemeente nodig?
De jeugd is heel meepend momenteel. Hè? Door heel veel zelfmoord, depressie en toestanden.
Maar juist de gemeente van God moet dan toch een lichtend voorbeeld zijn. Zij waren allebei één, hadden alle dingen gemeenschappelijk. Weet je, in die tijd van Handelingen 2 en 4. Al is het maar in een huis, al is het maar in een wijk. Maar goed, we zitten natuurlijk wel in een tijd waar de verwarring gigantisch ook over dit onderwerp is. Hè? Ik heb afgelopen week 2 christenen horen zeggen. De ene zei het vaccin is een geschenk van God. En de ander zei het vaccin is het teken van het beest. Allebei hebben ze de Bijbel. En allebei zeggen ze dit is de waarheid. Nou, ga dan maar als gewone gelovige een keuze maken. Allebei is het is vaak zo, hè. Vers 5, oh, dat heb ik al gelezen. Vers 6, want daarom betaalt u ook belasting. Ja. Dus een gelovige, die moet, wat zeg je? Ja, moet, die wil dat ook. Ik bedoel, ik heb er enkele moeite mee. Ik heb het geld vaak niet, maar nee, grapje.
Ik heb er wel een lastige vraag over.
Nou?
Mag dat? Ja. Nou, stel dat iemand van jou iets gaat klussen in jou. Ja. Maar je weet dat hij geen belasting gaat betalen.
Oh ja,
dus de belastingplicht ligt bij hem, toch?
Ja.
Maar moet ik het dan doen? Nee. Vind ik toch wel lastig.
Dus ik nodig iemand uit die klust zwart in mijn huis. Ja. Betaalt geen belasting. Moet ik dat dan, André zegt?
Als je het weet, dan is het antwoord nee.
Ja.
Als je het niet weet, maar je verdenkt het, dan is het antwoord nog steeds nee.
Als je het op recht niet weet. Als je een factuur stuurt.
Ja, precies.
En daar staat BTW op. Nou ja, jij betaalt je eigen BTW over dat factuur. En als hij die betaalt zijn verantwoording. Punt.
Zie je, dat is toch wel weer weg uit.
Ja, maar kijk, als jij een vermoeden hebt dat deze persoon niet overeenkomt. Ja,
het is een misdrijf, toch? Dus...
Nou, heb jij de voordeel aan of niet? Ja. Als je zo'n persoon vraagt.
Ja, ik kan natuurlijk zeggen, ja, weet ik veel. Zeg, natuurlijk weet je
niet. Ja. Ja, maar heb jij de voordeel aan dat hij geeft?
Ja,
nou, dan zou ik het niet doen. Ja. Nico?
Ik vind er wel een verschil in zitten natuurlijk. Je hebt gewoon bij christenbroeders wat ik rust en niks werken.
Ja, maar dat is een heel ander verhaal.
Ja, dus dat is geen dienst.
Maar ook als ik bij wijze van spreken, ook al zeggen ze bij wijze van spreken, je mag je gerust wat verrekenen, al is het niet zoveel, is nou voor mij ook dus helemaal niet. Maar ook al zou ik bij wijze van spreken wat verrekenen, zou ik er geen moeite mee hebben.
Nee, dat is waar, ja, klopt.
Waarom? Ik zou zelf op mijn persoonlijke, in mijn eigen huis, dus nooit geen makelaar of geen bouwbedrijf laten komen waar wij spreken tegen mij zegt van nou ik betaal mijn zomer.
Ja. Nee. Ja. Vind ik een goede vraag trouwens.
Ja.
Ja.
Kijk, ik ben natuurlijk zelf verantwoordelijk om die BTW wel te betalen.
Ja. Ja.
Maar als die ander dan wel niet wil betalen.
Ja. Ja. Nee, maar wij we komen nu we gaan straks vers 11 en 12 doen, hè, want de dag is nabij, de dag is ver gevorderd. We komen steeds meer in een situatie terecht waarin de wereld toegaat naar één wereldregering en één wereldleider. En ook de wetteloosheid onder regeringen neemt ook steeds meer toe. Dat zien we dus ook. We blijven nog steeds onderdanig aan de overheden, Maar er valt wel steeds meer aan te merken op zogenaamde democratische overheden, toch? Dat kunnen we constateren en onze gedachten over hebben, maar toch zegt God in dit gedeelte van: wees dan gewoon onderdanig aan de over jou aangestelde overheden. Dus in dit geval ook zo'n persoon niet...
En om dat te bereiken, moeten ze dus ieder mens bang maken. Dan gaan ze allemaal dezelfde kant.
Ja, precies. Die kan
ja. Je hebt daar zijn ze nou mee bezig.
Ieder mens wat maken? Ieder mens blij?
Ieder mens bang maken.
Oh, bang. Ja.
Daar zijn ze nou mee bezig. Ze proberen zoveel mogelijk de mensen bang te maken. Dan gaan ze allemaal te mee aan de run achter de kant op.
Ja, klopt.
Nou, dat is heel de bedoeling.
Ik zag van de week een interview met een... ook weer op dat ene kanaal. Een heel goed kanaal, vind ik. Die man die zei, ik had verwacht dat de advocatuur zou opstaan. Zeggen, wat is dit? Het kan niet volgens het recht. Niemand deed wat. Ja, angst. Angst is macht. Straks krijg je dat beest wat een beeld opricht. De antichrist, dat is de koning van Israël. Het beest is uit de zee, is de machthebber van het herenigde Romeinse Rijk. Of dat nou Amerika is of Europa. Ik geloof het laatste, maar goed. Maakt niet zoveel uit. Dat de koning van Israël zal een beeld oprichten in de tempel, wat voorstelt dat beest wat regeert over het nieuwe Romeinse Rijk. En iedereen moet dat beeld, wat opgesteld is in de tempel van Jeruzalem, aanbidden. Nou, we hebben tegenwoordig internet en zo, dus de hele wereld kan dat zien. Dat is ook angst. Als je dat niet doet, gaat je hoofd eraf. Ga dan nog maar zeggen, doe ik niet.
Zal het een beeld zijn, zoals een tempel?
Ja.
Symboliek iets zijn of zo, een beeld ergens.
Nou ja, hij zal zelfs het beeld kunnen laten spreken.
Oké.
Ja.
Dat kan tegenwoordig allemaal, hè?
Ja, heb je deepfake wel eens gezien? Of heet het deepfake? Ja.
Deepfake.
Ongelooflijk.
We zijn er niet bij.
Hè?
We zijn er niet bij.
We zijn al weggenomen.
Lang maar hier.
Vers 6. Immers, zij zijn dienaars van God, juist daarin voortdurend werkzaam. Vers 7. Geeft aan allen wat hun toekomt. Dat moet je trouwens even koppelen aan vers 8. Want daar staat, wees niemand iets schuldig. Dus als je aan allen geeft wat hen toekomt, ben je aan niemand iets schuldig. Er zijn ook gelovigen die zeggen, ja, ik neem geen hypotheek. Want ja, vers 8, niemand is schuldig. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Er wordt hier gewoon bedoeld, in de hele lijn van vers 1 tot en met 7. Zorg nou dat je dat geeft aan die personen die over jou gesteld zijn. Namelijk belasting, eer, vrees enzovoort. Ja? Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, vrees aan wie vrees, eer aan wie eer toekomt. Dat is gewoon jouw positie als gelovige. En de maatschappij heeft hypotheken ter beschikking gesteld. Wat gewoon een overheids goedgekeurde financiële constructie is. Dus dat heeft niks te maken met iemand iets schuldig zijn. Zegt u?
Ja. Nou ja, je spaart geld.
Ja.
En vervolgens, je hebt daar dus al belasting over betaald. Ja. Dat je dat verdient hebt, dus ja, belasting heb je betaald. Moet je
ja. Over. Het is niet geheel eerlijk. Maar laten we eerlijk zijn.
Ja, je moet het maar gewoon overheen laten.
Ja, dus de belasting die je hebt verdiend. Je betaalt nog eens belasting over je hypotheek. Luister. We weten gewoon als christenen dat er in de overheden veel duisternis is. Ja, dat is gewoon zo. Maar daar gaat het hier niet om. Nero was...
Het gaat wel om dat je dat dus even goed doet.
Ja, uiteraard. In Paulus' geval... was hij ook onderworpen aan de Romeinse overheid. Nou, we gaan even kort koffie drinken. En dan zet ik hem op pauze. En dan gaan we daarna verder met het schitterend stukje vanaf vers 8. Goed, we gaan verder met vers 8. Er komt een nieuw onderwerp, maar we moeten wel heel goed beseffen dat het in verband staat met het voorgaande. Dat heeft mij toch wel tot een bijzondere conclusie doen komen. Er staat... Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Het gaat hier om het gedrag wat wij als gelovigen behoren te vertonen in het publieke leven. Want het gaat over de overheid. Het gaat hier dus niet om het gemeenteleven. Want in het gemeenteleven... zou Paulus de wet niet aanhalen en ook niet naast de liefhebber als jezelf. In het gemeenteleven geldt wat onder vers 9 staat, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Dat gaat wel heel ver. Maar daar heeft hij het dus in vers 8, mijns inziens, niet over. Hij heeft het daar gewoon over. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als uzelf. Dat is niet hetzelfde als wat er in Johannes 13 staat. Want wat is namelijk jezelf liefhebben? Dat is niet wat de meeste, sorry dat ik het even zo zeg, evangelische gemeenten vandaag de dag zeggen, dat je jezelf moet liefhebben. Want als je jezelf niet liefhebt, hoe kun je dan een ander liefhebben? En dan wordt vooral dan gezegd dat je jezelf moet liefhebben. Dat wordt een soort psychologische benadering van deze tekst. Dus ik moet mezelf liefhebben. Ik moet mezelf heel goed vinden en ik moet mezelf bijzonder vinden. En daar gaat het niet om. Jezelf liefhebben in de Bijbel betekent eenvoudig gewoon voor jezelf zorgen. Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en hij koestert het. Efeze 5 vers 29. Jezelf liefhebben heeft niets te maken met onze moderne psychologische benadering in onze westerse maatschappij, waar het alleen maar gaat over jouw identiteit en jouw eigen liefde, zelfliefde, zelfvertrouwen. Nee, het heeft gewoon te maken met, nou, wat doe ik nou aan mijn eigen lichaam? Ik verzorg het, ik zorg ervoor dat het warm gekleed is. Zo moet ik ook met mijn naaste omgaan. Dat betekent het.
Jezelf liefhebben in Grieks iets anders te volgen?
Dat weet ik niet. Nee, of wat in het Grieks een ander woord, het zou absoluut geen agape staan.
Nee.
Maar het is toch wel zo, als je een hekel aan jezelf hebt,
ja,
dan bedoel ik echt dat je jezelf niet ziet zitten,
ja,
dan denk ik dat het ook heel moeilijk is om een ander lief te hebben.
Ja, dat is een heel ander verhaal. Als je een hekel aan jezelf hebt,
kan een christen dan een hekel aan zichzelf?
Ja, nou ja, weet je, dat zijn er van...
Dat pessimistische van als iemand dat heeft.
Ja. Nee, we moeten wel even goed de dingen uit elkaar houden. Kijk, wat ik vooral wil zeggen is, we leven in een maatschappij. Als je de bladen leest, hè, dat doe ik niet, maar ik zie wel eens dat soort bladen liggen, hè, bijvoorbeeld bij de supermarkt. Al die bladen, die moderne bladen, hebben het allemaal over jezelf liefhebben. Jezelf waarderen, in jezelf graven, mindfulness. Noem je eigen goede kwaliteiten op, zeg tegen jezelf elke dag in de spiegel hoe geweldig je bent. Nou, dat soort dingen. Nee, maar dat is wat ze tegenwoordig ook in de gemeente roepen. Dat is jezelf liefhebben, maar dat bedoelt de Bijbel helemaal niet. Nou, jezelf haten, in de zin van, je hebt een opvoeding gehad waarbij je voortdurend door je ouders bent neergehaald en je haat jezelf, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dan ben je niet zo goed in staat een ander lief te hebben, maar daar gaat het ook hier niet om. Hier gaat het gewoon om hoe je een ander benadert. Als ik de ander behandel zoals ik mezelf behandel, zal ik nooit gaan stelen, nooit gaan bedriegen, nooit gaan liegen, nooit gaan moorden. Want ik heb immers die ander lief, in de zin zoals ik mezelf lief heb. Snap je? Dat is de wet. Het Oude Testament gaat uit van die liefde. Maar de Heer Jezus heeft een nieuw soort liefde geïntroduceerd. Dat zegt in Johannes 13, vers 34 en 35. Er staat: hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde hebt voor alle mensen. Nee, onder elkaar. Zie je dat? Nou, waar bleek dat uit in Handelingen? Ze hadden alles gemeenschappelijk. Als de een wat tekort had, ging de ander zijn bezit verkopen. Ze hadden allemaal genoeg, ze zorgden voor elkaar. De wereld durfde zich niet bij hen te voegen, zegt Handelingen 5. Ze hadden ontzag bij het volk. Nou, dat is wat de Heer Jezus bedoelt in Johannes 13. Maar wat Paulus hier in Romeinen 13 bedoelt, is in verband met die wetten van de overheid, die verband houden met ook de wet van God. Als je de ander lief hebt, heb je de wet vervuld. Ja? De wet van God. En dan vooral in je relatie tot je naaste. Snap je? Vers 9, want dit, u zult geen overspel plegen. U zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren. Welk ander gebod er ook is. Dat heeft dus allemaal te maken met de naaste. Het wordt in één woord samengevat, in dit woord, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ja, meneer, vooraan, zeg het maar.
U zult geen vals getuigenis geven, staat bij mij in de Bijbel bij. De Telos heeft dat geschrapt.
Ja, de Telos die heeft dat geschrapt. Ja, die vond dat niet zo fijn omdat dat erbij stond. Die dacht, ja, kunnen we niks mee. Ik lees even de footnote. Wat staat eronder? Nummer 7. Oh ja. Er staat niks over in, nee. Nou, dat hoort er natuurlijk ook bij. Als je dus je naaste behandelt zoals je jezelf behandelt, dus nogmaals, die hele, ik heb daar zo vaak een preek over gehoord toen ik nog in de evangelische gemeente zat. Van, dan moet je zelf lief hebben. Dan gaat het hier niet om in die zin. Want het is juist de bedoeling van de Heilige Geest dat onze aandacht niet uitgaat naar onszelf. Dat we zo bezig zijn met onszelf. Het is natuurlijk soms op zijn plaats ook nuttig om bepaalde dingen helder te krijgen. Als je een hele moeilijke jeugd hebt gehad, prima. Maar ga niet eindeloos daarmee bezig. Er is ook een moment dat je zegt, oké, nu vergeet ik wat achter me ligt, word vernieuwd door de geest van je denken. Ik richt mij op wie God is. En ik probeer mijn verantwoordelijkheden daarin te nemen. Want zelfmedelijden is een geweldig groot gevaar op het moment dat je met jezelf bezig gaat. En ik ken een aantal mensen, ik ben er zelf ook ooit een geweest, die zwelgen in hun zelfmedelijden en dus afgesloten zijn voor correctie. Ze zijn slachtoffer en ze zijn zielig en ze zijn, ja, altijd maar degene die de klappen krijgen, snap je? Nou. Dus Paulus zegt, dient de overheid? Hoe dan? Door je naaste lief te hebben. Wie zijn je naaste? Dat zijn die mensen in de maatschappij in dit geval dan, hè? Helder? Vers 10. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zie je dat? Daarom is de liefde de vervulling van de wet. Maar Paulus zegt in Galaten 5. Dan heeft hij het dus over de liefde van de Heer Jezus. De vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zulke dingen is geen wet. Nee. Toch logisch, als jij dus de vrucht van de geest vertoont, deze negenvoudige vrucht, is geen enkele wet die zegt, dat mag niet. Het is verboden lief te hebben, het is verboden blij te zijn, of vrede te hebben. Er is geen wet die die mensen impact. En de Galaten waren juist weer onder de wet. Alle woorden in de brief aan de Galaten, allemaal, hebben allemaal betrekking op de situatie van die Galaten. Zelfs het eerste stukje, hij heeft ons getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Daarmee zegt Paulus eigenlijk alweer tegen die Galaten, jullie zitten weer terug in die boze eeuw, door je weer aan wetten en regels en dagen en tijden te onderhouden. Dus de Heer Jezus heeft je ergens uitgetrokken, naar de wil van God en Vader, zegt hij er ook nog een keer bij je. Maar wat doen jullie? Je gaat gewoon weer terug naar het systeem waar de Heer Jezus je hebt uitgetrokken, heeft uitgetrokken. Nou, en dat is hier ook zo, tegen zulke dingen is geen wet. Galaten die graag de wet willen houden. Het gaat juist om de vrucht van de geest. Ja, de vervulling van de wet is de liefde. Dus Romeinen 13 gaat mijns inziens niet over de hoogste vorm van liefde. Zoals Johannes 13 en ook en Johannes 4 enzovoort. Het gaat over het functioneren natuurlijk door de liefde. Maar niet de Nieuwtestamentische liefde nog. Maar gewoon de naaste liefhebben als jezelf. En dat wordt door heel veel gelovigen gezien als de norm van vandaag. Heb je naaste lief als jezelf? Dat is, nou, dat is het. Nee, heb je naaste lief zoals Christus jou heeft lief gehad? Dat is een heel ander verhaal. Of de broeders en zusters. Nou, als je daar een beetje in gaat verdiepen, dan kom je tot diepe verootmoediging. Want er zit geen grijntje in ons vlees van de liefde van de Heer Jezus. Hè? Dat zei je? Nee, man heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Nou, daar ga je al. Kijk, als een man zijn vrouw moet lief hebben zoals hij zichzelf, de zaakjes lief heeft, dan gaat het nog redelijk. Maar zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en zich van haar heeft overgegeven tot in de dood, dan komt ons vlees in opstand. En dat is ook de bedoeling, want in die zin worden we hopelijk meer afhankelijk van onze Heer. Nou, vers 11. Prachtig, want wat staat er dan? Dit te meer omdat we de tijd kennen. De fariseeën, daarvan zegt de Heer Jezus, hypocrieten, jullie onderscheiden de tijden niet eens. Je zegt wel, wow, het is een beetje rood, dus morgen krijgen we regen of weet ik veel. Dat weten jullie allemaal wel. Maar de tijden onderscheiden? Hoeveel christenen onderscheiden de tijden? Hoeveel christenen zijn niet bezig met, het is allemaal vandaag teken van het beest en bla bla bla. Maar je moet helemaal daar niet mee bezig zijn. Je moet bezig zijn met zijn komst. mijns inziens hoor. Was Paulus daar nou zo druk mee? Met die Romeinse keizers? Ging hij zeggen van, kijk wat die doet en die. En dat lijkt wel of de antichrist gekomen is. Nee, hij zegt, er komt een mens van de zonde. Dus leg af de werken van de duisternis. Zo doet hij dat hier ook. Het is het uur om uit de slaap te ontwaken. Wat voor slaap is dat?
Zonde.
Ja, geestelijke slaap. Dat we met de wereld meegaan. Dat we niet meer waakzaam zijn. Dat we niet meer getuigen zijn in alle aspecten van ons leven van de Heer Jezus. Dat is slapen. Veel mensen zijn in slaap gevallen. En daardoor kon de vijand ook die dolik zaaien. Tussen het graan. Of weet dat? Op die akker, weet je wel, Matthäus 13. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dolik daar midden tussen. Terwijl de mensen sliepen. Word wakker. En Christus zal over u lichten, zegt Galaten, hoofdstuk Efeze 5. We moeten onszelf ook afvragen, ben ik niet in slaap gevallen? Ben ik nog wel waakzaam? Ga ik ook mee met de wereld? Word niet gelijkvormig aan deze wereld, had hij gezegd in Romeinen 12, vers 2. Kijk, in hoeverre ben ik gelijkvormig aan de wereld geworden en verwacht ik de Heer Jezus niet meer? En hoe kun je zien of iemand de Heer Jezus verwacht, niet als hij de juiste theologie heeft, maar als zijn leven in overeenstemming is met die komende koning? Dat is verwachting. Verwachting is niet van, ik heb de juiste leer en het juiste boekje en het juiste schema. Nee, verwachting is, ik ben er klaar voor. Dat is verwachting. Hè? Ja. En dan zegt hij, want de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. De behoudenis is in Paulus' brieven niet de eeuwige behoudenis, maar de verlossing van ons lichaam. De komende behoudenis is de totale verlossing die Christus heeft volbracht. Maar ons lichaam is nog niet verlost. Maar de behoudenis is ons nader. Dat betekent, zodra hij komt, worden we overkleed met onze woonsteden uit de hemel. Het zou toch fantastisch zijn als dat vanavond zou gebeuren of straks, hè? Dan kunnen andere mensen deze tafels opruimen. En onze onderbroeken van de stoel halen. Ik weet niet hoe dat werkt.
Ja, nou, denk je daar ook wel eens over?
Ja, natuurlijk denk ik er wel zo. Hoe zou dat gaan? Dat weten we niet, hè? Dan zijn je...
Hier een kunstbril.
Ja, of je bril.
Ja, maar zoals bijvoorbeeld als je op de snelweg rijdt. Ja. Denk, hoe gaat het dan?
En dan mag je auto ook mee naar boven. Nee, ik weet het echt. De Heer is een God niet van wanorde. Dus nee. Er zal ongetwijfeld iets zijn wat we nog niet weten. Ja. Maar Paulus en de apostelen, dat wil ik wel gezegd hebben, zijn altijd verwachtend naar de komst van de Heer. Ik heb er uitgebreide studie naar gedaan, binnenkort dus te zien op die bijbelsebron.nl, 2 delen. Maar het is zo belangrijk dat wij de Heer Jezus verwachten dagelijks, want het heeft een reinigende, heiligende werking. Welzalig de slaaf die de Heer, als hij komt, zo bezig zal vinden. Dat is Lucas 12. Namelijk waakzaam, zijn huis op orde, zijn leven op orde. Wat zei je?
Als een reine bruid.
Ja. En we zullen straks ook zien dat de verschijning van Christus, de dag van Christus, voor de ogen van de gelovigen wordt gehouden als een moment waarin alle trouw en alle onzichtbare dingen die wij voor de Heer gedaan hebben, onze motieven, die worden dan allemaal openbaar. En dan op die dag zal duidelijk worden dat er velen zullen komen die zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam grote krachten gedaan en hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven. En hij zal dan openlijk zeggen, openlijk, die mensen die dus nu geëerd worden door iedereen, ik heb u niet gekend. Ja, en aan de andere kant zullen er velen zijn in die dag die beloning krijgen van de Heer vanwege hun trouw, die niet door andere mensen geëerd zijn of gezien zijn. En dat is de dag van Christus. Dus, de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot het geloof kwamen. En dan staat er onder die tekst deze zin. Deze komst van de Heer wordt door de apostelen voortdurend aan de gelovigen voorgehouden om hun levens te heiligen en klaar te maken voor zijn komst. Ik heb 2 teksten er maar uitgevist om te beproeven wat het beste is, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. Filippenzen 1 vers 10. En dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De komst van de Heer bestaat uit 2 fasen. Onze bijeenvergadering tot hem en de verschijning van zijn komst. Dat zijn twee verschillende momenten. Het is één komst. De dag breekt aan. En zoals het bij een normale dag ook is, het wordt steeds lichter. Het is niet in één keer bam, licht. Nee, eerst de opname van de gelovigen, dan een stukje verdrukking en dan zijn verschijning. Dat is allemaal de komst van de Heer, zijn aanwezigheid. En de dag van Christus, die uitdrukking, de dag van Christus, wordt gebruikt in de Bijbel als het moment waarop al onze trouw zichtbaar tot lof en eer zal zijn van God. Dat staat er ook, opdat u zuiver en onberispelijk bent tegen de dag van Christus. Dus het is een verschil tussen zuiver en onberispelijk zijn in zijn zoon, in het huis van de Vader, en zuiver en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus. Dat laatste is praktisch. Dat laatste is je praktijk van je leven. Dat eerste is je positie, dat laatste is je wandel. Niet iedereen zal in die dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, want er zullen sommigen als door vuur heen behouden worden, ja?
De dag van Christus, dat is toch eigenlijk niet helemaal bijbel, want daar hebben ze ook de Curius, dus ook de Heer.
De dag van de Heer?
Ja.
Dat is een andere uitdrukking. Als het gaat over de dag van de Heer...
Ja, maar Christus,
ja?
Dat is de Curius, en daar komt Christus niet in voor, dat is de Heer.
Ja, de dag des Heeren.
Ja, inderdaad. Ja. Maar zo staat het ook in de als Curius zijn, hè?
Ja, ja.
Christus heeft niks met Curius te maken, dus dat is fout vertaald.
Dit niet? Ga je nu zeggen dat de Taylor-vertaling fout vertaald is?
Ja.
Oei, oei, oei. Nee, maar Nico, er zijn twee uitdrukkingen. De dag van de Heer, Joël 2, Joël 3, de dag des Heren. Dat is puur in verband met de ongelovigen. De komst van de Zoon des Mensen. Dat is het oordeel. Maar de dag van Christus heeft veel meer betrekking op de beloning van de gelovigen. De dag zal in vuur geopenbaard worden. Dan zal ieders werk openbaar worden. Dus de dag van Christus is de dag dat wij als gelovigen en al die mensen die geleefd hebben, hun moeite, hun volharding, hun vervolging, alles wat gebeurd is, zal dan zijn beloning krijgen. Dat is de dag van Christus. Ja?
Maar allen die voor de troon van Christus verschijnen, dat stukje staat in... ik weet het niet uit mijn hoofd. Wat jij nu zegt, dat we alle...
openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Ja, klopt. En dat is onze beoordeling persoonlijk, privé van onze meester. Maar de dag van Christus, die 1000 jaar duurt, overigens, daar zal publiekelijk de trouw van Nico, de trouw van Bea, de trouw van Dirk en Jansen, Paulus, Johannes, zal dan publiekelijk tot eer van de Heer Jezus zijn, God de Vader. Die hele periode zullen we namelijk met hem heersen en met hem regeren. En de plek die we krijgen in dat koninkrijk is tot eer van God en heeft te maken met onze trouw. De talenten, de ponden die uitgedeeld worden, krijgen hun beloning in het koninkrijk. Helder? En dan zul je zien dat zij die trouw de Heer gediend hebben en gewerkt hebben door de Heilige Geest in het verborgene, die zullen dan openlijk beloond worden. En zij die juist eer van mensen zochten in de christenheid door uiterlijke toestanden, zullen dan verworpen, want wie de tempel van God verderft, God zal hem verderven. En er zullen ook nog mensen zijn die met hout en stro en hooi hebben gewerkt. En die zullen wel behouden worden, maar alles door vuur heen. Ze zullen niks hebben bijgedragen aan het werk van de Heere God op aarde in de gemeente. Dus, yes? Vers 12, de nacht is ver gevorderd. Wat is dat voor nacht?
De wereld waarin we leven.
Ja. De Heer Jezus zegt, Johannes 9, ik moet de werken werken van hem die mij heeft gezonden, zolang het dag is. De nacht komt, zie je dat? Wanneer niemand kan werken. Ik geloof dat hij dan ook echt doelt op de tijd van de antichrist. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Dus toen de Heer Jezus verworpen werd door deze wereld, die niet wil dat zij in het licht kwamen, ze wilden liever de zonde, de duisternis hebben dan het licht. En dus hebben zij hem, die hun werken openbaar maakt, hebben ze gewoon gekruisigd. Want zijn licht openbaarde de harten van de mensen. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dus nu, in deze wereld, is hij afwezig. En de nacht is ver gevorderd. Het is al 2000 jaar nacht. En de mensen die de Heer Jezus verworpen hebben en hebben gezegd, we willen niet dat hij koning over ons wordt. We kiezen Barnabas, weet je wel. Barabbas, we kiezen gewoon de duisternis. Die hebben 2000 jaar ellende op ellende op ellende gehad. Ja, toch?
Mm-hmm. In principe hebben wij toch ook de Heer Jezus verloochend.
Wanneer dan?
Toch door, nou we hebben, doordat we hebben ervaard, zijn we door de dood heen gegaan naar de opstand. We zijn toch meegegaan?
Ja, vroeger.
Ook. Wij zijn toch niet beter dan die mensen die daar hebben gestaan kruisig
hebben? Nee, maar dat is ook het hele punt niet. Dat heb je helemaal gelijk in.
Verkeerd, denk ik.
Ja, de nacht is vergevorderd. De nacht is ontstaan doordat het licht verworpen is door een mens. Tuurlijk, de Heere God redt uit die nacht mensen zoals wij, die ooit vijanden waren, maar nu zijn verzoend met door zijn bloed. Ja. Dat is allemaal heerlijk, fantastisch. Alleen, de nacht is de nacht omdat het licht verworpen is door een mens. Dat is mijn punt. Okay. Ja? Ja? En zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. En nu zijn wij hier achtergelaten om te schijnen als lichten in de wereld, zegt Filippenzen. Ik heb het er ook onder gezet. Doe alles zonder mopperen en tegenspreken, opdat u onberispelijk en rein bent, ziet. Dus dat onberispelijke en reine, dat is ook tegen de dag van Christus. Onbesproken kinderen van God, te midden van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, in deze nacht. En dan staat er eigenlijk achter, terwijl u het woord van het leven vertoont, mij tot roem. Tegen de dag van Christus. Dus moet je je voorstellen dat Paulus in de dag van Christus, al die mensen die hij, waar hij dat onderwijs aan heeft gegeven, dat zijn alle christenen uit alle tijden. En die dat hemelse aspect van het christen zijn hebben gepakt, die onbesproken zijn, die zullen allemaal tot roem zijn van zijn bediening. Dat staat er in Filippenzen 2 vers 16. En dat zal weer zijn tot lof en heerlijkheid van God. Dus vraag jezelf af, zoals ik nu leef, ja, zal dat straks als hij komt tot eer en lof van God zijn? Zal het tot zijn heerlijkheid zijn? Zal hij een stukje eer kunnen vinden in datgene wat hij in mijn leven kan uitwerken? Want het is nacht en de dag is nabij. Dat is de zon van de gerechtigheid, die gaat straks schijnen. En de zon verbrandt alles wat niet in overeenstemming is met het licht. Maar het verwarmt hen die onder zijn vleugels willen schuilen. Zegt ook Malachi 4. Hè? Dus de dag is nabij. De Heer is nabij, zegt de komst van de Heer is nabij, zegt Jacobus. Hè? Jacobus 5 vers 8. Het einde nu van alle dingen is nabij, zegt 1 Petrus 4 vers 7. Het einde van alle dingen als Christus komt. Verlangen wij er nog naar?
Zeker weten. Ja. Elke dag.
Mooi. Dat is iets wat zeldzaam is. Want wij leven in een land waarin theologie het heeft overgenomen van de verwachting. En daar hadden we het in de pauze ook even over. Hè? Het gaat om schema's, het gaat om discussiepunten, om theologische standpunten. Maar het gaat God helemaal niet om schema's, maar om verwacht jullie mijn zoon dagelijks. Als dat zo is, wat staat er dan achter? Niet laten wij dus tekenen en wonderen gaan doen van de komende koning, zoals dat vandaag wordt verkondigd in de Kingdom Now kringen. Nee, dat staat er niet. Er staat, laten wij dan de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. En wat zijn die wapens van het licht? Weet iemand dat? Ja, heel goed, ja. En het staat zo in Efeze 5. Ik ga het voorlezen. Het woord is compleet, hè? Er staat dit. Wees dus hun mededeelgenoten niet, Efeze 5, 7. Want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandelt als kinderen van het licht, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en gerechtigheid en waarheid. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis. Dat is wat Efeze 5 zegt. Dat staat hier dus ook eigenlijk. De wapens van het licht is dat Christus zichtbaar wordt in alle goedheid, in alle gerechtigheid en alle waarheid. Ja? Het is namelijk een strijd tussen licht en duisternis vandaag. En het is een morele strijd. Daarom ben ik ook zo tegen die Kingdom Now leer. Want die is alleen maar bezig om uiterlijke dingen van gelovigen te vragen en een soort algemene gerechtigheid in de maatschappij op te richten. Want daar zijn ze ook heel erg mee bezig. Maar dat gaat het niet om. Het gaat om een persoonlijke gerechtigheid. Ja? Dan vers 13. Laten wij als op de dag welvoegelijk wandelen. Want vroeger in de Romeinse tijd waren de uitspattingen 's nachts. Dat is natuurlijk nu ook zo. Maar toen was het de hele maatschappij is ten onder gegaan aan immoreel gedrag, hè, het Romeinse Rijk. Het was verschrikkelijk. Maar dan zegt hij dus eigenlijk als vergelijking, laten wij als op de dag welvoegelijk wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen. Dat betekent, nou ja, niet alleen letterlijk dronken, maar alles maar doen wat je begeerte van je vraagt. En dan staat er niet in ontuchtigheden, een andere vertaling, slaapkamers, hè. Alle seksuele onreinheden, nou dat is vandaag aan deze dag werkelijk waar ten hemel schrijend wat er allemaal naar boven komt op dit gebied. En ook onder christenen trouwens. En uitspattingen, niet in twist en jaloersheid. Dus er zijn drie groepen. Zwelgpartijen en dronkenschappen, dat is je te overgaan en eten, drinken en feestvieren. Ontuchtigheden en uitspattingen heeft te maken met seksuele onreinheid. En twist en jaloersheid is verwijdering van elkaar. Dus een dienstknecht van de Heer moet niet twisten. Ook niet jaloers zijn. Maar de wapens van het licht aan doen. En tenslotte staat er dan, doe, dat is een van mijn favoriete uitdrukkingen, doe de Heer Jezus Christus aan. Dat is hier praktisch. Kijk, in Galaten 3 staat, allen die gedoopt zijn, hebben Christus Jezus aangedaan. Dat is een positioneel iets. Zodra je gedoopt wordt, bekleed je je uiterlijk met Christus. Ja, maar hier staat praktisch, die wapens van het licht, doe de Heer Jezus Christus aan. En ik heb daar eigenlijk een stukje uit Colossense onder geplakt. Doet aan, staat er dan in Colossense 3 vers 12. Doe dan aan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefde, innige ontferming, daar begint het mee, goede tierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, elkaar verdragend en elkaar vergevend. Als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo ook u. En boven dit alles de liefde, dat is de band van de volmaaktheid. Dat is dus wel die goddelijke liefde daar. Hè? Dus doe de Heer Jezus Christus aan, wat is dat dan? Nou, dat vind je in Colossense 3 of Galaten 5. Of... Hoe doe je dat dan aan? Als een jas? Nou, je hebt de oude mens afgelegd. Het zijn begeerden. Je hebt het kruis aanvaard. Je kunt dit aandoen, omdat je de oude mens hebt afgelegd. Wijd geen zorg aan het vlees. Dat is een belangrijke tekst, want het vlees is niet alleen maar wat wij dan vaak denken, de meest verschrikkelijke zondige dingen. Hè? Maar het vlees is ook zelfmedelijden. Het vlees is ook hoogmoed. Het vlees is ook geldzucht. Het vlees is ook eerzucht. Dat is ook het vlees. En als je... Nou, ik heb er net ook iets over gezegd. Als je bepaalde mensen ontmoet die alleen maar over zichzelf praten en zichzelf zo zielig vinden, ja, dat is ook het vlees. Wijd geen zorg aan het vlees om aan begeerte te voldoen. En dat is Romeinen 13, mensen. Zorg dat de Heer Jezus openbaar wordt in je lichaam. Door de overheid te gehoorzamen, door die mensen te eren, door God meer te gehoorzamen dan mensen uiteraard, uiteindelijk. Door de liefde te laten heersen die de vervulling van de wet is. En door hem te verwachten, klaar te zijn voor zijn komst. En Christus aan te doen, heel actief. En daarin zijn we mensen die falen, die struikelen. Maar iedere keer weer versterken we elkaar, bemoedigen we elkaar. Om dat met elkaar toch vorm te geven als lichtende sterren in deze moeilijke, zeer moeilijke tijd. Maar hij komt. Ben ik van overtuigd.
Nee.
Zeer spoedig. Hoe sla ik het ook voorop? Pauze toch?
Stop maar.